zegen. Vooraf de mededelingen namens de kerkraad. Vanmorgen is er bediening van de heilige doop van Chloé. De biddagcollect heeft opgebracht het mooie bedrag van 22.671 euro. Na dank aan de heren zegt de kerkraad u hartelijk dank. Morgenavond is de verkoop van collectebonnen. Morgenavond is er ook de afsluiting van het catechisatieseizoen. De heer Gerwin Rikkers die hoopt iets te vertellen over zijn werk aan ons, aan de jongeren, maar ook aan de ouders. Ook de ouders zijn hartelijk welkom. Aanvang is om 7:15, inloop 7:00. Donderdagavond is er de jaarlijkse manslidmatenvergadering, 21 maart, de aanvang 7:30. Op deze vergadering is de verkiezing van ambtsdragers. Als u niet aanwezig kunt zijn, kunt u uw stem schriftelijk uitbrengen. Schrijft u dan alleen de naam van de kandidaat van uw keuze op een briefje. Doe dit briefje in een envelop die u daarna dichtplakt. Deze doet u in een envelop en op de buitenkant van die envelop plaatst u uw naam en handtekening. Daarna kunt u het inleveren bij een kerkraadslid. Zaterdagmorgen is er de paasfolderverspreiding. Om 9:30 is de opening in de Openhof, waarna de folders verspreid zullen worden. En vrijwilligers zijn heel hartelijk welkom daarvoor. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, dat is de eerste rondgang. En de tweede rondgang is voor de Stichting Evangelisatie Oost-Vlaanderen in Gent. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil, ermee leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 105, vers 1 en 5. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En het vijfde vers, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dat de Heere zijn verbond gedenkt, dat zien we uitgebeeld, afgebeeld ook in het teken, een zegel van de heilige doop straks. Dus 1 en 5 van Psalm 105. stellen ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. Daarna zingen we Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dus 32 vers 1, nadat we geluisterd hebben naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat. En gij zult lief hebben de Heere uw God uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijke is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. schriftlezing voor deze morgen vindt u in Johannes 10. We lezen vers 1 tot en met 15. Johannes 10, vers 1 tot en met 15. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden. Dat zijn woorden dus van de Heer Jezus. Wie niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij namen en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zei Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet, overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in Johannes 10, het 11e vers. Deze woorden, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Voordat we naar dit woord en de prediking over dit woord gaan luisteren, worden we geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind van de gemeente. En we willen daartoe lezen het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenkeling met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Omdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn opstanding, wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits, aangezien in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten en onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid van het geloof was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. We willen nu samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 139, daarvan het 9e vers. En onder het zingen van deze psalm zal Chloé de gemeente worden binnengedragen, dus Psalm 139, vers 9. opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten we met elkaar bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en met de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie vragen om op te staan? Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om aan ons en ons zaad, ons nageslacht, zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde met dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult u van uwentwege, van uw kant hierop, ongeveinsd oprecht antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, voor uw rekening neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Malavé? Ja. Wat is daarop uw antwoord, moeder Malavé? Ja. Beste ouders, een geweldig groot voorrecht dat straks jullie kleine meisje, jullie Chloe, gedoopt mag worden. Betekent dat ze kind is van het verbond. Van het verbond dat God opricht met zijn volk, met Israël, maar ook met de gemeente van het Nieuwe Testament. En ook met haar. En ze krijgt straks het zegel en het teken van dat verbond. En in dat verbond, daarin zegt God wie hij is en wie hij wil zijn voor jullie en ook voor jullie dochter. Hij zegt eigenlijk, hij buigt zich naar je toe en zegt, ik ben de Heere, jullie God. Doe je mond wijd open. En ik zal hem vervullen, al wat je ontbreekt. God de Vader belooft, ik wil je aannemen tot mijn kind. God de Zoon belooft, ik wil je wassen in mijn bloed. En God de Heilige Geest zegt toe en verzekert, ik wil je heiligen en het werk van vader en zoon ook toepassen, dat het ook je persoonlijk deel wordt. Alles geven. God wil je rijk maken. Erfgenaam mag je zijn en worden van de rijkste persoon op aarde. Dat zien we niet in onszelf en van onszelf. Dat ziet Chloe ook niet uit zichzelf. Maar jullie hebben de taak om haar daarin voor te leven. Om op de Heere te wijzen die alles geeft wat haar, wat ons ontbreekt. En in het verbond belooft God dat hij dat ook daadwerkelijk wil. Het kan wel eens anders gaan in het leven. We dachten dat ze heel stil zou zijn vandaag. Maar het gaat inderdaad anders. En zo zal het nog heel vaak zijn. Dat het anders gaat dan dat je dacht. Maar wat er ook verandert en wat er ook anders gaat. God blijft altijd dezelfde. Na de doopsbediening willen we zingen, de ouders toezingen uit Psalm 134, het derde vers, dat zere zegen op u daal. Chloe Marina Malavé. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. In dit opzicht is het natuurlijk helemaal niet erg dat het anders gaat dan gedacht. Want het is toch prachtig als een babytje huilt in de kerk. En uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij uw lof toebereid, staat er ook in de Bijbel. En dat konden we eigenlijk ook horen, nietwaar? Zullen we deze doopsbediening eindigen met dankgebed en de Heere ook bidden om zijn zegen over deze verdere dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaanders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heren, wij bidden van u of u dat aan ons allen wil geven, zoals we hier in de kerk zijn. We zijn getuigen geweest van het feit dat u uw waarheid nimmer krenkt, maar eeuwig uw verbond gedenkt. En dat u belooft Een God van volkomen zaligheid, van heil, van redding, van zorg te zijn voor mensen die dat niet waard zijn. En Heere, wilt u onze ogen en wilt u ons hart daarvoor openen? We lazen het, Heere, dat u uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid aan de kleine Chloe hebt bewezen. Maar u hebt die goedheid en barmhartigheid aan ons allen bewezen. Heere, mogen we het zien, mogen we het leren wie we zelf zijn en wie u bent. Heere, opdat we verwonderd mogen worden over uw genade. En opdat we niet verder zouden leven zonder die genade ook persoonlijk te mogen kennen. Heere, zo danken we u voor wat u ons al geschonken hebt op dit moment als gemeente samen met de ouders Diego en Jacqueline en hun ouders die er getuigen van mogen zijn, het zij in de kerk of het zij dat ze thuis meeluisteren. Heere, we danken u voor uw goedheid, dat u werkt, ook in de geslachten, dat grootouders het mogen zien. Heere, we bidden van u, of u hen uw zegen wil geven bij de opvoeding van de kleine Chloe. En dat ze mogen beseffen dat u ook voor de opvoeding alles wil geven wat nodig is. Zegen alle ouders in de kerk. Heere, we bidden ook voor mensen voor wie een doopsbediening moeilijk is, om wat voor reden dan ook, Heere. U weet van de pijn en u weet van het verdriet. Wilt u nabij zijn, ook dan. We bidden of u wilt denken aan uw verbond, ook als het de verkeerde kant op gaat en lijkt te gaan. Als we kijken naar onszelf, als we kijken naar kinderen en klein- en achterkleinkinderen. Heere, denk aan uw verbond en aanschouw het verbond. En wilt u uw beloften waarmaken, Heere? Wilt u als Vader, Zoon en Heilige Geest ook krachtig werken in harten van zondaren? We bidden om uw zegen over deze dienst, Heere. Wilt u ons helpen en leiden in de prediking en in het luisteren? En geef dat we de goede herder mogen zien oplichten in de Bijbel, in de preek. U, Heere Jezus Christus. En dat we ook heel persoonlijk u goed mogen gaan vinden. U bent het, Heere, maar wilt u het ons leren dat u het bent? En dat we schaap van u mogen zijn, daarvan verzekerd mogen worden. Schaap van u mogen worden door genade. En wilt u ons ook daarvoor de weg wijzen hoe dat kan? Heere, vanuit onszelf niet, maar van uw kant is dat mogelijk. En u wil niets, lieve Heere. We bidden, schenk ons zo uw zegen hier in de kerk en thuis. Help ons als we het moeilijk vinden om te luisteren. Geef dan toch, Heere, dat we mogen begrijpen waar het om gaat. Wie u bent en wie u wil zijn voor zondige mensen. En dat het zo onmisbaar is om u ook persoonlijk te kennen. Dat er bekering in ons leven is. Een geloof, een vernieuwing van ons hart. We bidden, Heere, wees u met heel uw kerk wereldwijd. We bidden voor de Stichting Oost-Vlaanderen, voor het werk wat er in Gent gebeuren mag, evangelisatiewerk. Zegent u de gemeente daar, zegent u evangelist Verschoof. Wilt u er wonen en werken, krachtig werken. Heren, we bidden, mag uw koninkrijk uitgebreid worden. Heb dank, Heren, voor het feit dat broeder en zuster van Dis weer in ons midden mogen zijn, dat u ze weer veilig thuis gebracht hebt. En we bidden, Heren, ook voor hun kinderen, Johan en Lieneke, die mogen dienen in Senegal. Zegent u het werk daar, Heren, en geef dat het evangelie ook daar harten mag inwinnen voor u. En dat uw rijk mag komen onder jongeren, onder kinderen, onder ouderen. En dat al die zaadjes die gezaaid mogen worden, geef het, Heren, dat ze op mogen komen en dat ze vruchten mogen dragen in deze wereld, ook daar. Zie zo in genade op ons neer. Wilt u ons zegenen in alle dingen, onze zonden genadig vergeven, Heren. Wie zijn wij dat u zo naar ons omziet en dat u zo goed voor ons bent, dat u nog naar ons vraagt en dat u ons achterna wandelt. Dat is niet omdat wij zo dicht bij u blijven, Het is vanwege uw goedheid en uw trouw alleen. Heere, vergeef u de zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, op Psalm 119, daarvan vers 17 en 53. 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Na de preek zingen we Psalm 23, vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Gemeente, in de natuur gebeurt het nog alles. Dat een jong dier wordt verstoten door moeder. Als een meerkoet denkt dat hij te veel jongen heeft, dan kan een van die jongen worden doodgepikt. Een ooievaar te veel in het nest kan door moeder ooievaar uit het nest gegooid worden. Uit zorg voor de anderen. Het gebeurt ook met schapen van de goede herder. Nee, dat doet de herder niet. Dat doen mensen. Dat er iemand uitgegooid wordt. In Johannes 9 kom je dat tegen. Een man blind geboren werd door de Heer Jezus op de rustdag genezen. En zijn vader en moeder waren er niet blij mee. Ze waren bang om uit de synagoge geworpen te worden. Je leest dat in Johannes 9 vers 22. En de fariseeën laten deze blinde man ook in de kou staan. Uiteindelijk wordt hij als schaap van hun kudde uit de synagoge gegooid. Uit de schaapskooi geworpen. Eruit jij, zondaar dat je bent, en je komt er niet meer in. Wat erg. Dat schapen van de goede herder. Dat meemaken. Dat ze uitgestoten worden. De wereld die kan je royeren. Maar zelfs de godsdienst, zelfs de fariseeën en de schriftgeleerden. Zij moesten herder zijn voor het volk. Maar Jezus wijst hen aan als dieven en moordenaars. Hoofdstuk 10 vers 1. Vreemden. Hoofdstuk 10 vers 5. Huurlingen. 10 vers 12. En die mensen laten die blind geboren man uit hoofdstuk 9 in de kou, in de steek. En gooien hem de synagoge uit. Maar dan komt de Heer Jezus. En hij zoekt die blinde man weer op. Hij is een echte herder. Hij is een goede herder. En dat laat hij zien in zijn zorg voor die blind geboren man. Dat laat hij zien op zoveel manieren. Ook in de doop van Chloe. Hij zegt het in vers 11, ik ben de goede herder. Dat is ook het thema van de preek. Ik ben de goede herder. En we letten op vier gedachten. We letten op zijn persoon. We letten op zijn offer. We letten op zijn schapen. En we zien in de vierde plaats ook zijn zorg. Ik ben de goede herder. Zijn persoon. Zijn offer. Zijn schapen. En zijn zorg. Gemeente, de Heer Jezus is in gesprek met de fariseeën die die blinde man uit de synagoge hebben gegooid. En hij vertelt hun een gelijkenis over een schaapskooi. Dat je door de deur de schaapskooi binnen moet gaan. Anders ben je een dief, een moordenaar. Hij is zelf die deur, zegt hij in vers 9. Ik ben de deur, zonder hem te kennen kun je geen herder zijn. En kun je zelfs niet behouden worden, gered worden. Hij vertelt ook over de echte herder die de schapen roept en die voor de schapen uitgaat. En die echte herder, dat is hij zelf. Ik ben de goede herder. Wat zegt Jezus dan eigenlijk als hij zegt, ik ben de goede herder? Nou, hij zegt in de eerste plaats dat hij God is. Daar wijst dat nadrukkelijke ik ben ons op. Je vindt dat heel vaak in Johannes, ik ben. En ik ben, dat is de naam van God. In het Oude Testament, Yahweh, Heere, met allemaal hoofdletters. Als Jezus dat zegt dus, ik ben, dan klonk dat in de oren van de Joden als: ik ben God, ik ben de Heere. Ja, en het is eigenlijk dubbelop. Want hij zegt ook: ik ben de herder, de goede herder. En als dat gezegd wordt van een mens, dan, ja, dan stelt hij zich ook op gelijke hoogte met de Heere God. Want wie was de herder van Israël? De kinderen in de kerk die weten dat vast. Met Biddag ging het op school over Psalm 23. En David zegt in die psalm: de Heere is mijn herder. De Heere is mijn herder. God zelf is Davids herder. Maar God is ook herder van Israël. In Psalm 80 staat het bijvoorbeeld. God is de herder van Israël. En God zorgt en regeert als herder over en voor dat volk. En als Jezus zegt dat hij herder is, dan zegt hij daarmee: ik ben God. Ik ben, dat wijst op, ik ben God. Maar ik ben herder, dat wijst daar ook op. Ik ben goed, niemand is goed dan alleen God. Ook dat, heel nadrukkelijk. En wordt er dus gezegd door Jezus. Hij is God en hij is bovendien ook de Messias die beloofd is in het Oude Testament. En in Ezechiël 34 kun je dat lezen. Ik zal een enige herder over hen verwekken. Mijn knecht David, die zal ze weiden. Nou, hier is hij, Jezus, de herder, de goede herder. Ik ben. En het staat er twee keer nog. In vers 11. Ik ben de goede herder. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Het krijgt dus nadruk. En dat woordje goed. Ja, niemand is goed dan alleen God. Wat betekent dat? Vroeger had je een auto die, misschien nog wel, ik weet niet of ze nog rijden, een Daewoo Kalos. Later is het Chevrolet geworden. Kalos. Nou, dat woordje kalos, dat is een Grieks woordje en dat gebruikt Jezus hier als hij zegt: ik ben goed, de goede herder. De kalos herder. Kalos, dat betekent prachtig in de eerste plaats. Prachtig. Ik ben de prachtige herder. Maar zoals vaak met het Griekse woordjes, er zijn meer betekenissen. Gepast, betekent het ook. Ik ben de gepaste herder. Je mag het zelfs vertalen met uitmuntend. Ik ben de uitmuntende herder. De beste die er is, de beste die er ooit geweest is. Een betere herder zal er nooit zijn. Ik ben de goede herder. Hij is goed, gemeente, ook in de zin van zuiver. Zuiver. Ik ben de zuivere herder. Dat betekent hij leefde volmaakt. Hij leefde altijd zonder zonde. Hij leefde zoals God het vroeg. Hij had volmaakt lief. Hij had alleen maar goed gedrag. Geen 10 min, maar een 10 plus. En nog daarboven. Goed is hij. Zuiver is hij. In zijn gedrag. In zijn zorg voor de schapen ook. We hopen dat ze te zien straks. Al zijn daden waren uitmuntende daden. De daden van de Heere Jezus. En zo beantwoordt hij helemaal aan Gods bedoeling. Mooi, hè? Want weet je, dat vraagt God van u, van jou, van mij. Dat wij helemaal aan zijn bedoeling beantwoorden. God vraagt van mij en van jou, van u, dat je goed bent. Dat je uitmuntend bent. En zo is de mens ook gemaakt, geschapen door de Heere God. Maar wie is het? We zijn het niet meer. We zijn het niet meer. En we doen daarmee de Heere zo tekort, onze Schepper. En we staan daarmee schuldig tegenover hem. Ik eer hem niet volmaakt door mijn gedrag, door mijn leven, mijn doen en laten, maar deze goede herder, hij wel. Door zijn goede herder zijn, om mijn slecht mens zijn, om mijn slecht herder zijn, voor God te kunnen bedekken. Heb jij daarom deze goede herder nodig? Nodig gekregen, niet alleen om voor je te zorgen, maar om je met God te verzoenen. Het is zo belangrijk dat de Heilige Geest je dat leert. Dat je daarom de Heer Jezus nodig hebt. Als eerste. Omdat ik God niet geef waar hij recht op heeft. Omdat ik niet goed ben van binnen. Ik leef niet naar de norm die God stelt. God liefhebben boven alles. Mijn naaste liefhebben als mezelf. En als je ziet, als je gaat inzien dat dat zo is, dat dat er niet bij jou is, bij mij is. En dat dat erg is. Wat dat betekent. God onteren. En jezelf door je schuld en zonde. Ja, kapot maken eigenlijk. Wat wordt er dan rijk om te horen over een herder die wel geleefd heeft naar Gods norm. En die God die jou zijn leven wil schenken, zijn uitmuntend zijn aan jou wil geven, jou wil toerekenen. Als je dat ziet, dan ga je naar hem vragen en dan ga je hem zoeken. Hij bidden, Heere, wees ook mijn herder. Nou, dat wil hij. Dat wil hij. Dat was iets over zijn persoon. En dan nu iets over zijn offer. Want hij heeft niet alleen als goede herder volmaakt geleefd, maar hij heeft ook zijn leven gegeven. Hij is als goede herder gestorven. En juist omdat hij goed was, was hij zo geschikt om aan het kruis te sterven. Daarom hoefde hij niet voor zichzelf aan dat kruishout te sterven. Want hij had geen zonde. Hij was een goede herder immers. En daarom kon hij voor anderen betalen. Voor zijn schapen. Zo staat het in vers 11. De goede herder geeft zijn leven, stelt zijn leven voor de schapen. Huurlingen. Dat zijn knechten, onderherders zou je zeggen. Het zijn geen eigenaren van de schapen. Mensen in loondienst met een van 8-5 mentaliteit. Ja, die zetten het op een lopen. Als een schaapje door een wolf wordt gegrepen. Of door een roedelwolven. Of door een leeuw of een beer. Nou, maar rekent de huurling zijn kansen. Kan hij het gevecht aan? Wil hij zijn leven riskeren? Ik waag het er maar niet op. Laat dat beest maar opgepeuzeld worden. En ik betaal wel wat geld aan de herder. Het geld dat het schaap kostte. Maar dat doet een goede herder niet. Die stelt zijn leven voor de schapen en die haalt desnoods dat schaap. Hij redt dat schaap uit de bek van de wolf. Schapen, ja, die worden dus blijkbaar ook bedreigd. Dreigt. Niet door wolven, hè. De schapen, dat zijn mensen. Schapen van de goede herder. De mensen die bij de Heere, bij de Heere God, bij de Heere Jezus horen. Worden bedreigd door vijanden, hè. De duivel en de wereld en de zonde hier van binnen. Maar ook door het oordeel van God. De straf van God, omdat wij niet uitmuntend zijn, omdat wij niet God eren zoals hij waard is. In het doopformulier hebben we dat ook gelezen. Ook de kleine Chloe en wij allen, in zonde ontvangen en geboren, kinderen op wie de toren van God rust, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze opnieuw geboren worden. Dat betekent dat we in groot gevaar zijn als we niet gered zijn door de herder. Door de Heer Jezus. Maar er is een herder. Die zijn leven geeft, stelt voor de schapen. En dat mag je doorgeven aan je kinderen. Daar mag je van vertellen. Daar mag je van spreken. Al in de eeuwigheid, voor de schepping van hemel en aarde, heeft deze herder zich borg gesteld voor zijn schapen. Aangeboden aan de Vader, beloofd dat hij naar de aarde zou gaan om zijn leven te geven, te lijden, te sterven. De tijdelijke dood, de eeuwige dood. Hij is echt een goede herder die zijn leven voor de schapen geeft. Dat woord stelt, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Mag je ook zo vertalen, de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dat is eigenlijk een heel bijzonder woord. Daar zullen we even een streepje onder zetten in gedachten. Misschien weet u wel dat het Nieuwe Testament in de Griekse taal is geschreven. Kalos hoorden we net. Maar dit woordje, dat is dus een werkwoord. En daar is wat mee. Dat is in zo'n vorm geschreven dat het iets voortdurends in zich heeft. Voortduur. En dat is zo met dit woordje in vers 11. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen, geeft zijn leven. Dat is geen eenmalig stelt zijn leven voor de schapen. Dat is een voortdurend iets. Dat wijst op de voortdurende offerbereidheid van de Heer Jezus. Niets kon hem tegenhouden. Offerbereidheid bracht hem naar de aarde. Offerbereidheid dreef hem naar het kruis. Offerbereidheid, heel zijn leven was hij zijn leven aan het geven. Heel zijn leven lang was hij zijn leven aan het stellen voor de schapen. Als de bende soldaten met Judas komt om hem gevangen te nemen, dan zegt hij, ik ben het, als u naar mij zoekt. De goede herder laat de schapen heen gaan. Hij had zijn lijden en sterven kunnen tegenhouden. Het verraad van Judas, de gewapende bende soldaten, de vijandschap van het volk, de onrechtvaardigheid van Pilatus, die ruwe handen van de Romeinse soldaten, de geeselslagen, de doornenkroon, de speer. Al die dingen zouden de Heere Jezus niets hebben gedaan als hij het niet had toegelaten, heel actief. Maar dat deed hij. Hij was altijd zijn leven aan het stellen voor de schapen. Altijd zijn leven aan het geven. Dus niet één keertje, maar voortdurend. Die offerbereidheid uit eeuwige liefde. Die hield hem aan het kruis. En die deed hem zijn hoofd buigen en hem de geest geven met zijn schapen op zijn herdershart. Om die schapen voor eeuwig vast te hechten aan het hart van God. Dat is de enige weg om schapen te redden, de enige manier, uniek. Ja, uniek, want als tegenwoordig een herder sterft, ja, dan moeten de schapen het maar uitzoeken, nietwaar? Wie moet de schapen dan naar de wei brengen? En wie moet dan zorgen voor gras en voor voedsel en voor water? En wie moet die schapen dan medicijnen toedienen als ze ziek zijn? Of omdraaien als ze op hun kop liggen of op hun rug? Maar hier is het andersom. De herder gestorven. En daardoor gaan de schapen juist leven. Omdat hij als goede herder zijn leven stelt en geeft voor de schapen. Je zegt een goede herder. En vandaag, gemeente, vandaag geldt dat woordje stelt of geeft nog steeds. Hij houdt voortdurend op dit moment in de hemel het offer van zijn leven voor aan de Vader. De verdiensten van zijn dood, volkomen gerechtigheid van wereldklasse, van hemelklasse. Hij is een uitmuntende herder. Zijn offer is een uitmuntend offer, genoeg gepast, volmaakt voor het zwartste schaap in Nederland, in België, ja, op heel de wereld. De Vader is er zo tevreden mee. En jij? En jij? Slij de armen van het geloof niet om hem heen. Zie je die bebloede herder niet hangen aan het kruishout? Om de schapen te roven uit de hand van de grote tegenstander. Zou je niet alles willen verlaten om deze herder te volgen? Die zijn leven gaf? Ook nu, ook nu. Diezelfde bereidwilligheid in de eeuwigheid voor de schepping was er toen hij op aarde was. Maar diezelfde bereidwilligheid is er ook nu in de hemel. En als er vanmorgen een zondaar is die voor het eerst een oog slaat op die herder. Al is het misschien bevend, al is het misschien schuchter. Dan zegt die goede herder tegen de Vader. Ik stel mijn leven voor dit schaap. Ik geef mijn leven aan u. Ik bied het u ten offer aan. Als je in zonde gevallen bent. Achterop geraakt bent in de genade. Je mag de Heere kennen, maar het is weer zo lang geleden dat je zijn stem hebt gehoord en dat de Heere tot je kwam, dat je daar iets van proefde. Je bent weer opgegaan in de dingen van de wereld. Een keer terug en belijd het aan de Heere, maar weet, in de hemel is een herder die voortdurend zijn leven stelt voor de schapen, dwaalzieke schapen, onwillige schapen, bokkige schapen. En daardoor kan niemand de schapen uit zijn hand rukken. En die herder gebruikt de prediking om de harten van die schapen weer te openen. En daarop te doen zien, hij stelt zijn leven. En dan kan het wel eens zo zijn, gemeente, in je leven, dat alles je uit handen valt en dat alles wordt afgebroken. En dat je alleen maar je handen kan vouwen bij dat woordje stelt, dat woordje geeft. Op dit moment, Heere, dat is nou mijn enige houvast. Wat, gemeente, als hij niet in jouw plaats zijn leven gaf? Wat als dat nou niet voor jou was? Ja, dan ben je heel kwetsbaar. Nu. En wat dacht u, als die goede herder terugkomt? Niet alleen als herder, maar ook als rechter. Ben je schaap geworden? Hij geeft zijn leven voor de schapen. Dus alleen voor de schapen. Dan is het heel belangrijk dat je weet dat je schaap bent geworden. Dan kun je weten. Kun je weten of je schaap bent van de goede herder. Kind van God, zo mag je het ook zeggen. Maar nu dus schaap. Elk schaap weet of het een herder heeft en wie die herder is. U kent misschien dat voorbeeld wel. Van die twee mannen die voor de rechter stonden. De een had een schaap gestolen van de ander. Maar elk van die twee mannen beweerde, ja, dat schaap is van mij. Nee, dat schaap is van mij. Niet waar, het is van mij. En wat deed toen die rechter? Hij gaf de opdracht aan een van zijn knechten, haal dat schaap op. Het betwiste schaap. En dat schaap kwam de rechtszaal binnen. En vervolgens stuurde hij een van die mannen naar de rechtszaal uit en zei dat hij op de gang de naam van het schaap moest noemen. Nou, de eerste man deed het, maar het schaap verroerde geen lid. En vervolgens ging de ander naar de gang. En toen het dier in de rechtszaal die man op de gang hoorde roepen, toen spitste de oren en rende het in de richting van de deur. Nou, of dat in het natuurlijk leven precies zo gaat, dat weet ik niet. Maar met de schapen van de goede herder is dat wel zo. De schapen horen en die kennen zijn stem. Dat is een rode draad in dit gedeelte. Je ziet dat in vers 3. En in vers 4. Vers 16. En in vers 27. En die schapen die kennen die stem van die herder. Die horen die stem van die herder. Nou, en nu naar ons, hè. Heb jij de stem van de herder wel eens gehoord? In de Bijbel. In de preek. De schapen horen zijn stem. Ze kennen zijn stem. Ze volgen de herder. Zoals Lydia bijvoorbeeld. Lydia, de purperverkoopster uit Filippi. Handelingen 16. Toen Paulus daar preekte, daar bij de rivier, toen opende de Heere haar hart. En toen hoorde ze de stem van de herder, Lydia. En zo werd ze schaap. En ze ging acht geven op het woord. Horen, gehoorzamen. Nou, doe jij dat nou al? Doe jij dat al? En u? Als hij je hart opent, gemeente. Zoals bij Lydia, dan gebeurt dat. Dan ga je horen. Hem als herder herkennen en erkennen. Acht geven op het woord. En dan ook volgen. Jawel. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Volgen. Die schapen van de goede herder, die hebben niet alleen een oormerk in hun oor. Je ziet dat al bij schapen, ook bij koeien en beesten hebben een oormerk. Maar de schapen van de goede herder hebben ook een voetenmerk. Ook een voetenmerk. En aan dat oormerk en aan dat voetenmerk kun je zien bij welke herder ze horen. Ze horen en ze volgen Christus. Omdat ze beseffen, we kunnen niet zonder die herder. We zijn afhankelijk van zijn zorg en afhankelijk van zijn genade. En daarom achter hem aan, dicht bij hem zijn. Dan zul je iets van die zaken herkennen in je leven als je schaap geworden bent. Horen en volgen. Je kunt ook zeggen, geloof en bekering. En bekering heeft met dat voetenmerk te maken. Hè? Met wat je doet, je handelen. Ja, er kunnen schapen zijn die het niet durven te geloven van zichzelf. Ben ik nou echt een schaap? Wat als ik me bedrieg? Kolbrugge, hij zegt in een preek over Psalm 23. Een schaap, dat ben je. Als je begrijpt. En met een gebroken hart beleidt, wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons eigenlijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Een schaap ben je, als je niet zonder die herder kan en niet zonder die herder wil leven. Nou, hoe is het in jouw leven? Kijk, het is nagemeente. Een schaap ben je als je blaat. Herder, laat mij uw stem horen. En dan springt je hart op van vreugde, als dat zo is. Daar is hij. Wat hebt u gebeden toen u naar de kerk ging? Wat heb jij gebeden? Heb je geblaat? Herder, mag ik uw stem horen? Dat is nou een kenmerk van schapen. En dan zul je zijn stem koesteren, de stem van de Heere Jezus. Zo'n woord, dan is dat woord de weide. De grazige weide, dat zijn niet de groene velden op de zondag, maar de grazige weide, dat is de weide van het woord. Belangrijk om dan te eten, gemeente. Als oude schapen, als vaderschapen en als moederschapen. Eten in de weide van het woord. Opdat de lammetjes ook gaan eten. Het na gaan doen. Weet u hoeveel uw kind, uw zoon of dochter in de Bijbel graast? In het woord leest? Iemand zei eens, ik meen dat ik het las in het RD ooit. De nood van jongeren is dat ouderen niet grazen. De nood van jongeren is dat de ouderen niet grazen. We kunnen alles doen in de kerk. Dat is heel goed. Maar het grazen, dat is het belangrijkst. Eten. Grazen hier, hè, in deze groene weide. En daar boven je hoofd buigen. En eten, lezen. Dat is het voedsel. Nou zien de lammetjes in Middelharnis nog schapen grazen. En zodat ze merken, ja, dat is voedzaam. Dat is blijkbaar lekker, dat is smakelijk. Van nature is dat gras van het woord helemaal niet aantrekkelijk, gemeente. En daarom moeten die oude schapen in de gemeente net zo lang van dat gras eten. Totdat de lammetjes denken, ik ga ook maar eten. Dat is natuurlijk het werk van Gods geest. Maar de geest die gebruikt wel de middelen. De middelen, de voorbeelden. Zo is dat in het natuurlijk leven ook. Als ik en mijn vrouw en ik elke dag een wandelingetje gaan maken. En we wandelen elke keer langs de grillroom. En we blijven daar even. Dan gaan onze kinderen ook denken op den duur. We moeten maar eens mee gaan wandelen. Navolgen. Grazen. Lammetjes volgen schapen na. Als vader drinkt, kinderen gaan vaak ook drinken. Als moeder rookt, kinderen gaan later ook roken. Als ouders vaak mopperen en weinig positieve woorden spreken naar elkaar, kinderen volgen dat na. Papa, mama, nooit tijd om uit die Bijbel te lezen. De lammetjes gaan de schapen navolgen. En dan horen ze de stem van de herder niet. Die stem klinkt niet in het leven, maar papa, mama hebben die stem van de herder niet lief. Dat is niet belangrijk voor ze. Ja, wat dan? Gemeente, wat geven we nou mee? Hè? Ja, jullie moeten wel naar de JV en jullie moeten naar catechisatie. En we gaan naar de kerk, ja, belangrijk. Maar grazen we ook? Kun je nou je kind opvoeden tot eer van de Heere? Zonder dat. Zonder dat woord. Zonder dat je zelf die stem van de herder zoekt. En naar luistert. Dus niet alleen zeggen, ja, je moet bekeerd worden. En vraag elke dag maar om een nieuw hartje. Nee, gemeente. Wees een voorbeeld voor ze. Dat. Want hier klinkt de stem van de herder en die stem is levenwekkend. Denk aan Lydia. De Heer opende haar hart toen ze luisterde naar het woord van de Heer. Dan mag je leren hoe die stem van de herder klinkt. Mag je leren aan Chloe. Hoe rijk dat is. Net als Eli voor Samuel, weet je. Samuel bij hem kwam. Ja, u hebt me geroepen, Eli. Op den deur wist Eli. Het is de Heere, de stem van de Heere geweest. Rijk, als je dat mag voorleven, als je dat mag zeggen. Spreek, Heere, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Voordat je naar de kerk gaat, bijvoorbeeld. Of als je uit de Bijbel leest, aan tafel. Opdat je in die weg schaap mag worden. En zo schaap mag zijn. Dat die stem onweerstaanbaar voor je wordt. Want de geest wil dat woord daarvoor gebruiken. En weet gemeente dat de goede herder heel graag lammetjes in zijn kudde heeft. Daar ziet hij naar uit. Ze zalig te maken. En voor ze te zorgen. Dat is dan het laatste ook. Hij zorgt. Hoe blijkt de zorg van de herder in dit gedeelte? vers 14 en 15 zie je dat de herder zijn schapen kent. En dat woordje kennen, dat wijst ook op het feit dat hij aan God gelijk is. Het woord kennen wordt in het Oude Testament gebruikt om de gemeenschap van de Heere met zijn volk weer te geven. God trok zich het lot van zijn volk aan. Hij kende zijn volk. In Hosea 13, vers 5 lees je dat bijvoorbeeld. Kennen, de goede herder kent. Dat wijst op verkiezende liefde ook. Het wijst op de persoonlijke band van God met zijn volk. Hij kent ze en hij roept ze tot zijn dienst. Door hem worden ze getrokken, door hem worden ze geleid. Door hem worden ze gezegend, door hem worden ze ontvangen. En ontvangen ze vergeving, uitzicht op de toekomst. God kent zijn volk. Als Jezus hier zegt, ik ken de mijnen, dan wijst het dat erop dat de Heere God via zijn Zoon omziet naar zijn schapen, omziet naar zijn volk. In hem, in Christus, maakt hij zijn beloften waar. Bijvoorbeeld die belofte uit Ezechiël 34... Het verlorene zal ik zoeken. Het weggedrevene zal ik terugbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. Het kranke, het zieke zal ik sterken. Wat een zorg, ik ken de mijnen. En zoals de Vader mij kent, zegt Jezus, ken ik ook de schapen. Dat is wat. De hemelse Vader, hij kende zijn eigen Zoon met een eeuwige liefde. De goede herder kent zijn schapen ook met een eeuwige liefde. De Vader kent zijn Zoon met een eeuwige blijdschap. En ook de Heere Jezus kent zijn schapen met een eeuwige, diepe, onnavolgbare vreugde en blijdschap. Hij houdt van ze. Als u de stem van de herder kent, de herder volgt, dan heeft hij u lief met een eeuwige liefde. O Heere, wat zal ik u vergelden voor die weldaden? De herder kent zijn schapen, hij kent ze ook in het lijden. Hij kent ze in hun dwalen. In hun zorgen, in hun moeite, in hun verdriet, in hun beproevingen. Hij kent ze in liefde. De wereld die haalt de schouders op over die schapen van de goede herder. Of die wereld die kijkt negatief naar ze. Maar hij zal ze eeuwig kennen. Hij zal ze eeuwig vasthouden. Hij zal zorgen onderweg. Wat er ook gebeurt. Hij is de goede herder. Altijd dezelfde. En elke herder die goed voor zijn schapen zorgt, die heeft maar één doel, gemeente. Het welzijn van de kudde. Hij zet al zijn tijd, al zijn krachten, al zijn middelen in. Voor die kudde. Het is de eer van de herder dat het goed met de schapen gaat. Hij draagt. Verdraagt hun zwakheid, hun afdwalen. Hij is helemaal betrokken op ze. Dan gaan we nog even terug naar dat zinnetje. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen en hij geeft zijn leven. Dat is het belangrijkste, hè? Gods zorg, jawel. Dat is rijk, maar waarom wil ik hem nou dienen? Nou, omdat hij zijn leven gaf, dat. Hij naar de hel, in mijn plaats, om mij naar de hemel te leiden, gered. Maar er is meer, gemeente, in dat zinnetje. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Dat betekent niet alleen dat hij stierf. Maar het woord leven, dat betekent ook zichzelf. Dat betekent, hij geeft zichzelf voortdurend. voortdurend aan de schapen. Dat betekent niet alleen dus dat hij stierf, maar ook dat hij zichzelf als herder geeft. Helemaal. Hij leeft om voor zijn volk te bidden. Hij leeft voor zijn schapen. Hij leeft om voor ze te zorgen. Hij is voortdurend actief, zichzelf helemaal gevend. In 1 Johannes 3 vers 16 lees je dat wij mensen schuldig zijn om het leven te geven voor de broeders. Dat betekent niet in de eerste plaats dat je bereid moet zijn om te sterven voor een ander. Maar het betekent dat je bereid moet zijn om jezelf te geven voor een ander. Mijn uren, mijn tijd, alles. Tot uw lof en dienst bereid voor die broeder, voor die zuster, voor je gezin, voor je kinderen. In navolging van de goede herder, die zichzelf helemaal toewijdt voor zijn schapen. Weet je wat dat betekent, lieve gemeente? Dat je als vader en als moeder aandacht en tijd moet hebben voor je kinderen. Je leven geven. Jezelf geven. Helemaal met het oog op hun welzijn. In navolging van hem zorgen. Er zijn. Dat is geen verloren tijd. De tijd dat je in je gezin bent, samen met je peuters of met je pubers, levend van de voortdurende zorg van de Heere. Stel dat je dan de helft minder zou verdienen en toch nog rond kan komen, toch nog eten en drinken en oud werd en noem allemaal maar op. Dat is het eeuwig waard, gemeente. Al zijn uren, al zijn tijd stak hij in de zorg en steekt hij in de zorg voor zijn schapen. En hij houdt ze voortdurend in het oog met al hun waarom vragen, hun nood en hun pijn. Hij houdt ze vast en niemand kan ze uit zijn hand drukken. Naar zijn stem horen ze, van zijn genade leven ze, in zijn handen worden ze bewaard. Het is door hem alleen. Gemeente, de schapen worden niet bewaard omdat zij zo goed bij de herder blijven. Dat moeten ze wel doen. Blijf nou dicht bij hem. Maar je kunt bang worden van jezelf. Van je eigen hart. En je kunt je eigen hart niet open houden voor hem. En je oren, zodat je naar hem luistert. En die voeten met dat voetenmerkje, ach. Dat volgen van hem. Zo gebrekkig. En je kunt de handen van het geloof niet om hem heen geslagen houden. Al is het een opdracht. En al is het een verlangen hopelijk. Maar ik val uit zwakheid weer in zonde. Ongeloof bespringt me. Arglistig is mijn hart meer dan enig ding. Zondige begeerten kunnen zomaar weer opborrelen. Een sterkste geloof, gemeente. Herkent zichzelf als zwak. Dat is ook geestelijke groei. Het sterkste geloof ziet pas echt hoe zwak het is in zichzelf. Maar de herder zorgt. Hij blijft zijn leven zichzelf helemaal geven. Aan de Vader, maar ook aan de schapen. En dan kan niets, dan kan niemand ze uit zijn hand rukken. Lees je in vers 28. Hij zal het werk dat hij begon afmaken tot op de dag van Jezus Christus, gemeente. Hebt u zijn stem gehoord vanmorgen? En mag je het zeggen, die herder, dat is nou mijn herder. Dat is nou mijn liefste, mijn houvast. Uitmuntend. Zing het dan mee, gemeente. En als je die herder niet persoonlijk kent, als je daar nog moet zeggen, ach, ik zou het zo graag willen. Zing het dan biddend. De God des heils wil mij ten herder wezen. Als ik hem heb, dan heb ik alles, omdat hij mij heeft. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere in de hemel, wat bent u onuitsprekelijk goed. Wonderlijk. Wonderlijk, Heere, dat u uw leven geeft voor de schapen. En dat u in dat geven uit bent, enkel en alleen maar op de eer van uw vader, maar ook op het welzijn van die schapen. Mensen, nietige, zondige, kleine, gebrekkige, broze mensjes. Alleen maar omdat u het zo wil. Terwijl u zalig, gelukkig bent zonder ons. Toch roept u ons erbij. O Heere, verbreek ons hart en open het, onze oren, opdat we de stem van de herder mogen horen. En we bidden, Heere, voor de kleine Chloe en voor alle kinderen in de kerk en thuis. Dat ook zij uw stem mogen leren verstaan. En geef aan hen vaders en moeders die net als Eli tegen ze mogen zeggen: het is de stem van de Heere. Bid maar, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Aanvaard onze dank, Heere. Vergeef het zondige, het gebrekkige. Breng ons vanavond weer samen rond uw woord, het onderwijs erop van de catechismus. Zegen de zondagsschool, de meesters en de juffrouws, de kinderen. Woon en werk. Als herder, als goede herder. In onze gemeente. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die we in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.